Openen we het evangelie vanmorgen, het evangelie van Jezus Christus, zoals Lucas dat heeft mogen noteren, in het 17e hoofdstuk en lezen met elkaar de versen 1 tot en met 10. Lucas 17, vers 1 tot en met 10. En hij, Jezus dus, zei tegen de discipelen: het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou doen struikelen. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt: ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En de apostelen zeiden tegen de Heere: vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. En wie van u die een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, zal meteen als hij van de akker komt tegen hem zeggen: kom maar en ga aanliggen? Zal hij echter niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgort u en bedien mij totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en drinkt u daarna? Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was, ik meen van niet. Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Tot zover. De lezing van het evangelie. Vanmorgen staan we in de verkondiging met elkaar stil bij Lucas 17, vers 1 tot en met 6. Het thema komt uit vers 5. Vermeerder ons geloof. En we letten op 3 dingen die we ook terugvinden, steeds in die koppels van 2 versen. Het eerste aandachtspunt is struikelblokken en een molensteen. Dat vinden we in vers 1 en 2. Tweede is broederzonde en vergeving. Vers 3 en 4. En we letten tot slot op het mosterdzaadje en de moerbeiboom. Vers 5 en 6. Laten we ze nog een keer lezen. Vers 1 tot en met 6. Zodat het weer even goed op ons netvlies staat. Lucas 17, vers 1 tot en met 6. Vermeerder ons geloof, we letten op struikelblokken en een molensteen, broederzonde en vergeving, het mosterdzaadje en de moerbeiboom. Lees maar mee, je vindt het terug. En hij zei tegen de discipelen: het is onmogelijk dat er geen, daar heb je het woord hè jongens en meisjes, struikelblokken komen. Maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen, dat is het andere woord uit het thema en het punt, een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou doen struikelen. Wees op uw hoede, als nu uw broeder tegen u zondigt, broederzonde, bestraf hem, en als hij tot inkeer komt, vergeef hem, vergeving. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt: ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En de apostelen zeiden tegen de Heere: vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. Vermeerder ons geloof, struikelblokken en een molensteen. 2, broederzonde en vergeving. 3, het mosterdzaadje en de moerbeiboom. Geliefde gemeente, jong en oud, hier en thuis. Had ik er maar meer van. Van dat alles overwinnende geloof. Als ik nou wat meer geloof had, dan zou opa misschien wel beter worden. Dan zou ik minder bang zijn. Dan zou ik misschien minder driftig worden. Ik bid wel of de Heere mij wil helpen om minder driftig te zijn. Maar ja, ik ben het toch nog te vaak. Als ik nou meer geloof had, dan zou dat beter gaan. Juist bij die momenten dat wij het niet kunnen. Dat er dingen in ons leven gebeuren waar we als een berg tegenop zien. Een berg die we niet kunnen verzetten. Dan kun je wel eens zuchten. Heere, had ik maar meer geloof. Misschien denkt u wel aan die ene relatie. Die band met je kind. Die onder druk staat. Zou het ooit nog goed komen? Of financiële zorgen die je maar met weinig kunt delen, maar die je tot in de nacht kunnen bezighouden. Als ik nou meer geloof had. En het lijkt wel als je in zo'n periode zit dat je via social media of via gesprekken met mensen juist die mensen tegenkomt van ja, kijk nou, die hebben het wel. Zo eenvoudig, dat kinderlijke vertrouwen. Als ik dat nou toch ook had. De discipelen weten daar ook van. Van die momenten dat je ineens voor een werkelijkheid staat. Ineens met een feit wordt geconfronteerd. Ineens iets meemaakt waarvan je denkt, maar met wat ik heb, kan ik het niet aan. Denk ik. Het is te klein. Daarom zeggen ze het. Vermeerder ons geloof. Positief is wel, jongens en meisjes, dat ze dus wel geloof hebben. Ze geven zichzelf een 5,5, een 6 misschien. Maar dat is wel geloof. Dat is verschil, hè? Elke keer weer als er gepreekt wordt, als het evangelie klinkt. Het verschil wat gemaakt wordt als je luistert. Ben ik nou gelovig of niet? Vanmorgen zullen we horen dat het niet om de hoeveelheid van het geloof gaat, maar over waar het geloof zich op richt. Geloof jij in de Heer Jezus? Is het uw persoonlijke belijdenis? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. U bent mijn zaligmaker, mijn heiland. Of is er iemand hier of thuis die zegt, ja, dat komt mij zo moeilijk van de lippen. Er is nog zoveel in mijn leven wat niet deugt. Dat iemand op dat punt zegt, had ik maar meer vertrouwen. Blijf dan maar luisteren hoor. En niet te vrijblijvend. Want ook als de prediking uitgaat vanmorgen in betoning van geest en kracht, wordt het woord van God in je hart geplant, gezaaid. Wat is de reden waarom de discipelen zeggen, hadden we maar meer geloof? Vermeerder ons het geloof, Heer Jezus. Zijn ze ziek? Nee, niet dat we hier weten. Is er iets heel ergs gebeurd? Nou, nee, niet echt. Maar de Heer Jezus heeft iets gezegd waar ze van zijn geschrokken. Er zijn commentaren die zien die uitspraken van Jezus in vers 1 tot en met 6 als een losse verzameling waar Lucas niet zoveel raad mee wist. En ja, die heeft hij dan maar hier in hoofdstuk 17 op een rijtje gezet. Ze hebben niet zoveel met elkaar te maken. Vers 1 en 2 staan op zichzelf, vers 3 en 4 staan op zichzelf en vers 5 en 6 ook. En ik vind het jammer persoonlijk dat de herziene statenvertaling dat een beetje voedt, die gedachte, door drie van die grote kopjes toe te voegen. Alsof het drie verschillende dingen zijn. Terwijl inhoudelijk het één geheel is. Dat de discipelen beginnen over vermeerder ons het geloof heeft alles te maken met wat in vers 1 door de Heere Jezus is gezegd. En die struikelblokken en die molensteen hebben weer alles te maken met de vergeving en de zonde in vers 3 en 4. Nou, laten we maar eens beginnen bij dat Jezus heeft gezegd: het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen. Dat staat er. Dat heeft hij gezegd. Kun je je voorstellen dat Petrus heeft gedacht: o Heer, help. Ze zeggen niet: nou, dat is te pessimistisch. Is dat nu wel waar? Ze buigen daarvoor, voor die werkelijkheid die Jezus benoemt. Maar het is wel een moeilijke werkelijkheid, toch? Ik heb vaak gedacht, en op stille momenten komen die gedachten van eerder weer boven, toen ik jaren 14, 15 was. Als je weet dat je zonden vergeven zijn en je hebt ze beleden, en je leeft samen met elkaar in één gemeente, je leeft samen met elkaar als broer en zus in een gezin, je hebt een papa en mama die de Heere echt oprecht geloven, waarom is het dan niet vanaf het moment dat je oprecht tot geloof komt, ook over met de narigheid? Dat zou toch zoveel schelen? Dat je niet met een schuine oog naar elkaar moet kijken als je zingt: waar liefde woont, gebied de Heer de zegen. En dan kijk je zo naar je broertje, ja, dat past niet helemaal bij wat we net tegen elkaar zeiden. Maar dat je dat heel oprecht kunt zingen en blij. Zo is het. We kennen de Heere. De vergeving van de zonde is gebeurd. Het ligt achter ons. God heeft het achter zijn rug geworpen in de zee. Waarom horen we niet uit de mond van de Heer Jezus: zo kan het ook, en dan moet je dit doen en dat laten. En als je echt gelooft, dan maak je dat niet meer mee. Dan ben je altijd blij, doe je nooit meer zonde, dien je altijd de Heere, zal er niemand meer struikelen. Maar Jezus zegt dat niet. Hij is een goede herder die eerlijk zegt waar het op staat. Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen. Dat heeft te maken met dat ook als wij tot geloof komen, Paulus heeft dat later geleerd. Hij schrijft erover in de Romeinenbrief. Het wel een strijd blijft tussen vlees en geest. Laten we dat ook nuchter onder ogen komen. Niet om maar te kunnen zondigen. Ach, we zijn nou eenmaal van die armen. Nee. Dat is niet best. Dat is niet iets om trots op te zijn. Dat wij zonde doen. En dat is niet wat ons zomaar overkomt. Of wat er nou eenmaal van binnen zit. Maar het zit er wel. En daarom is het tot en met de gemeente van Christus toe, tot en met in de veilige haven van een huwelijk en een gezin, het mogelijk dat je elkaar toch pijn doet. En God gebruikt dat doorgaans, terwijl hij niet wil dat wij zondigen, die verkeerde dingen, de drift, de woede, de zonde onderling, om meer en meer te leren dat je afhankelijk moet blijven van hem. Dat je alleen in Christus Jezus het beeld van God weer terugkrijgt. Dat is het eerste. Het leven van het geloof is geen utopia. Het richt zich op de goede nieuwe aarde die komt. Maar hier op die oude aarde is het een strijd. En daarom zullen er struikelpartijen blijven komen. Je wil het niet. De zonde die tegen je wil in, toch gebeuren. Daar heb je mee te handelen. Neem dat mee. Nogmaals, niet met een vrijbrief om te zeggen: als nou eenmaal mijn karakter, vrouw. En vervolgens vanuit dat karakter nare dingen doen. Maar wel als het je overkomt en dat je het doet, dat je troost vindt in deze woorden van Jezus. Het moet ook ergens gebeuren in deze bedeling. Heeft ook vaak te maken, en dat is het tweede, met schifting, met dat het echt oprecht openbaar komt. In de gemeente van Christus Is het niet voor het eerst gebeurd dat juist door periodes van beproeving en verzoeking heen, onderlinge conflicten, ook boven aarde, boven tafel komt, waar het nou echt om gaat? Hoe dan ook, als het gebeurt, word je er wel voor verantwoordelijk gehouden. Als jij degene bent die een ander laat struikelen, door je woorden, door je gedrag, door je kleding. Dat je aanstoot geeft. Gericht op jezelf. Dit is mijn weg. Ik doe het op mijn manier. En ik ben nou eenmaal zo, dus dan heeft die ander maar. Wee degene door wie deze struikelpartijen worden veroorzaakt. Neemt u dat ook mee? Kun je begrijpen dat de discipelen zeggen, vermeerder ons het geloof. Het geloof om zo dicht bij de Heere te leven dat het je te doen is om die ander te helpen. Niet om die ander te laten struikelen. Dat het je te doen is om de eer van God en niet om je eigen naam. In de Matthäus-evangelie, hetzelfde gedeelte wat beschreven wordt, blijkt ook die eenheid. Uit het feit dat de Heer Jezus over deze dingen begint, over die struikelpartijen, als de een tegen de ander zegt, wie zou nou eigenlijk het belangrijkst zijn in de ogen van de Heer Jezus? Wie is de meeste in het koninkrijk? Wie is het belangrijkste? En dan zegt Jezus, de belangrijkste in mijn koninkrijk, dat zijn de kinderen. Niet alleen maar letterlijk, -12, maar ook de +12 en de +50 en de +70. Die hebben geleerd te zeggen, later als ik klein ben. Als ik een beetje meer op de Heer Jezus lijk. En weer een beetje minder op die zondaar. Dat er van mij iets uitgaat wat Jezus zou hebben gedaan. Jezus zegt, als je op mij vertrouwt en mij volgt, wees dan geen struikelblok voor een ander. En dan komen die aangrijpende woorden, vers 2, over de molensteen. Zo'n grote, ronde, platte steen die rondgedraaid werd, vaak door een ezel in beweging werd gebracht. Om tarwe te vermalen voor brood, onnoemelijk zwaar. Als iemand een broeder of zuster in de gemeente laat struikelen, is het beter dat je in de zee geworpen wordt met zo'n zware steen om je hals. Citaat uit de Koran. Is dit nou de Heer Jezus? Zijn dit woorden van Jezus? Zegt de Heer Jezus echt dat het beter is dat iemand verdrinkt, dan dat hij ervoor zorgt dat iemand die van de Heer Jezus is struikelt? Dat wil zeggen dat zo iemand pijn lijdt, dat zo iemand in de val gelokt wordt, dat zo iemand verdrietig wordt? Ja, ik zei het al in het gebed, hè? De Heer Jezus is de goede herder. En soms krijg je dan het idee, hè, dat is een man met een hele vriendelijke uitstraling. Geloof ik dat de Heer Jezus dat ook heeft gehad. Maar die alleen maar jongens en meisjes helpt, die gevallen zijn, ze last hebben van hun knie. Of die heel vriendelijk naar je kijkt en als je zegt, Heer Jezus, ik heb gezondigd, wilt u mij vergeven? Ja hoor. Maar de Heer Jezus is de goede herder. Dus ook als jij weer dingen verkeerd doet, dan zegt hij niet, geef niet hoor, ik zal het wel weer vergeven. En weet je wat, je krijgt vergeving voor alle zonden die je nog gaat doen. Dus dan hoef je ook niet meer bij mij terug te komen. Nee, zo niet. Hij kijkt ons ook weer aan en dan leert hij ons waar het nou echt op vast zit. Waarom doe je nou steeds dezelfde dingen fout? Dat heb ik ook met een bepaalde manier van leven. Veel zitten, te weinig bewegen. Een zwakke plek is mijn onderrug. Gaat gelukkig al een hele poos goed. Dat heeft niet mee te maken dat ik per definitie meer ben gaan bewegen. Maar goed, ik weet wel dat je naar de fysiotherapeut moet als je last hebt van je rug. En ze hadden tegen mij gezegd, je moet daar en daar naartoe gaan, want dat is een goeie. En wat is nou een goede fysio? Als die zegt, gaat u daar maar even liggen, meneer Van Binsbergen. En een beetje strelen zo van, en een beetje wijzen en meer niet. Die denkt, nou, ik denk dat dit het is en dan moet u dit en dat doen. Nee, hij zette die duimen erin en toen hoorden ze in de wachtkamer dat het een goede therapeut was. Want hij zat meteen raak, dat was de zere plek. En dat moet gemasseerd worden. En toen kwam ik thuis en toen zei ik, ja, die is echt een goeie. Het deed wel pijn, maar het had ook geholpen. Soms moet de Heer Jezus woorden zeggen waar je van schrikt, die pijn doen. En dat je toch zegt, het heeft me geholpen. Wat bedoelt de Heer Jezus? Dat niemand van ons, geliefde gemeente, dat niemand van ons na deze dienst ooit meer zal vergeten. Dat zondige tegen een kind van God. Dat als je een geliefd kind van God bewust, willens en wetens tot struikelen brengt, dat je daar makkelijk mee wegkomt. Sterker nog, je kunt beter voortijdig sterven, zou ik bijna menselijk gesproken willen zeggen. Je kunt beter sterven dan dat doen. Misschien wordt het dan ook een beetje concreter. Een ander tot struikelen brengen. Als we horen wie Jezus met die kleine bedoelt. In het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 18, legt hij meteen de link met dat verloren schaap. Mensen die in de ogen van de Farizeeën toen er niet toe deden. Mensen die zondaren waren, tollenaars, oplichters. En die dan om vergeving tot Jezus kwamen en het dan nog kregen ook. Ja, en dan zeker denken dat. Denk aan die verloren zoon, die jongste zoon die thuis mocht komen. En die oudste zoon die zei, ja, ik heb nog nooit dat verkeerds gedaan en ik heb van u niks gekregen. En hij krijgt schoenen aan zijn voeten, een nieuwe jas, een ring aan zijn vingers. En dan zegt de Heer Jezus, kind, wees toch blij met ons. Maar dat willen ze niet. De kleinen, dat zijn de mensen uit de heggen en de steggen. Dat is die vrouw die kromgebogen was. En die van de Farizeeën hoorde, dat is een straf voor God, omdat jij zo slecht bent. Als je was zoals wij, als je beter de wet zou houden, was dit in je leven niet gebeurd. Vermeerder ons het geloof. Zo begonnen wij, jongens en meisjes. Begrijp je dat? Heere, leer mij zien met ogen van Jezus. Dat ik mensen in de kerk, in de gemeente, dat ik mijn broertje of zusje, die misschien iets anders is, die van de Heere is, goed behandel. Dit soort taal komen we niet zo vaak tegen, hè? Hoewel 1 Thessalonicense 5 vers 8 komt er ook zo'n hele scherpe uitspraak bij Paulus voorbij als het gaat over het gezinsleven, over de huisgenoten onderling. Als je daar je taak laat liggen, ben je erger dan een ongelovige. Dat is ook zo'n opschrikmoment. Hier ook. Het is nuttiger. Het is beter om er niet meer te zijn, om een verdrinkingsdood te ondergaan, dan dat je één van deze kleine zou doen struikelen. Wees op je hoede. Zie je dat? Dat is het verband. In het Grieks wijst dat ook terug op het voorgaande, niet op datgene wat komt. Wees op je hoede, discipelen. Denk niet, nu zijn we er, nu zijn we altijd in de Heere, jazeker. Maar dat betekent niet dat altijd de zon schijnt. Dat betekent niet dat je geen zonde meer kunt doen, integendeel. Wee degene door wie ze komen, maar ze komen. En besef hoe lief hij de gemeenschap der heiligen heeft. Hoe Jezus ook hangt en houdt aan de eenheid in de gemeente. En dat hij op een of andere manier ook preventief waarschuwt. Heb elkaar hartelijk lief. Ook als er gestruikeld wordt. Wees op je hoede. Want als een broeder tegen je zondigt, Als iemand jou doet struikelen. Als iemand je beschadigt. Wat dan? Let op de volgorde, hè? In Matteüs 18 leest u dat veel gedetailleerder, hoe je dat bestraffen moet doen. Eerst alleen, als iemand niet luistert, met een getuige. En dan verder mag het de gemeente bekend worden gemaakt. Maar hier heel beknopt, dat is ook heel wezenlijk belangrijk, tweede punt van de preek. Als je vraagt om vermeerdering van het geloof, besef dan ook dat je alleen vanuit het geloof kunt handelen als iemand tegen jou zondigt. En wat is dan een gelovige reactie? Let op de volgorde. Bestraf hem. Vergeving schenken wordt zo goedkoop als het niet gaat over wat er vergeven moet worden. Als iemand tegen je zondigt, bestraf hem. Is dat misschien ook niet het punt in deze tijd dat wij bang om iemand te kwetsen? Bang om te veroordelend over te komen? Bang om te horen dat iemand je om de oren slaat met... Ja, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, zei Jezus ook. Dat we de zonde eigenlijk maar niet meer benoemen in algemene zin. Elkaar vergeven en in algemene zin van God vergeving verwachten. Jezus zegt, als er struikelpartijen komen en er wordt gezondigd onderling, en jij bent het die het wordt aangedaan, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. Dat klinkt heel voorwaardelijk, hè? Maar het is wel heel wijs. Hoe zou er anders vergeving plaatsvinden? Het is heel mooi als je vergevingsgezind bent. Het is heel mooi als iemand zegt, joh, ik wil het je vergeven, hoor. En dat mensen zeggen, oh, die persoon die staat er gewoon te lachen. Die zit er niet eens op te wachten. Wat mooi dat iemand zelfs dan nog vergevingsgezind is. Ja, precies, want vergeving vindt er dan niet plaats, hoor. Dan ben je zelf vrij van die ander. Maar er heeft geen vergeving plaatsgevonden als de schuld niet geïncasseerd is. Als iemand geen vergeving ontvangt. Dat is tussen God en mensen net zo. Daarom heb ik het tweede punt van de preek ook broederzonde genoemd. Dat heeft daarmee te maken. Je kunt alleen maar als je in Christus bent elkaar op die manier bestraffen. En ook vergeven en vergeving ontvangen. Soms wordt deze tekst, en zeker die daarna komt, over 7 maal... vergeven, zomaar in algemene zin op iedereen toegepast. Dan zul je zijn misbruikt. Door opa. Dan zul je jarenlang vernederd zijn geweest door die collega. En die geen schuld erkennen. Sterker nog, die of zeggen dat jij het hebt uitgelokt omdat je je zo kleedde. Of die je op een of andere manier nog extra vernedert door te zeggen van, man, dat beeld je allemaal in. Jij bent de enige die een probleem met mij heeft. Niemand anders heeft er last van, dus waar heb je het over? En dat als dat dan keer op keer repeteert in je leven. En andere mensen zeggen, ja, maar joh, je moet wel vergeven. Kijk, wijlen dominee Poort zei, wrok maakt je een wrak. Daar zit wel iets in. Als je altijd je hele identiteit laat beheersen door wat die ander je heeft aangedaan en je laat hem niet voor Gods aangezicht. Je hebt niet die innerlijke kracht om te kunnen vergeven. Dat doet ook iets met je. Maar wij mogen elkaar niet, wij mogen van dit evangelie geen wet maken. Als die ander niet tot inkeer komt en als die ander ook niet weet van wat het is om in Christus te zijn, dan is dit ook bijna onmogelijk om bespreekbaar te maken. Wat vindt er dan plaats? Dan is het een beetje masseren. En vaak doet de buitenwereld dat dan ook, of een familiekring of een ambtsdrager. Het duurt te lang, het kost te veel tijd. Onderhand nou wel een keer vergeven, hoor. Dan moet er wel een keer, en voor je het weet, dan begraaf je het onder wat? Niet onder bloed, zand erover, soms een hele vrachtwagen. En dan hopen dat het niet gaat stinken. Maar dat doet het altijd. Als er geen werkelijk berouw is. Als er geen oprechte inkeer is. Maar ook niet een oprechte erkenning van elkaars identiteit in Christus. Wees op uw hoede, dat zegt de Heer Jezus tegen discipelen. En hij zegt het, als je broeder, als je zuster tegen je zondigt, dan mag je zo iemand bestraffen. Om Christus wil zelfs. En als hij tot inkeer komt, mag ik het zo zeggen, natuurlijk. Niet als hij tot inkeer komt van, ja, dat moet je dan nog maar afwachten. Maar natuurlijk komt zo iemand tot inkeer. Als je elkaar recht in de ogen kijkt. Hoe pijn het ook doet. En dat je iemand die zegt, wil je me vergeven, van harte vergeeft. Vermeerder ons het geloof, ja. Want een groot geloof is ervoor nodig. Toch als iemand 7 maal per dag tegen je zondigt. Dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Maar daar zit een symboliek in van constant, herhaaldelijk. Jezus zegt, je zult hem vergeven als iemand zegt, ik heb berouw. Nogmaals, niet met een pleidooi hierbij om te zeggen van, wees maar relaxed als jij een dader bent. Als je veel zondigt. Nee. Maar wees genadig ontmoet door de boodschap van het evangelie. Als je weet, ik ben niet altijd een Christus voor mijn vrouw. En dat weet zij ook helaas. Ik ben mijn ouders niet altijd gehoorzaam. Ik wou dat ik het nog kon goedmaken. Het gaat hier over vergeving tussen broeders en zusters van hetzelfde huis. Wat een voorrecht als je dat mag doen. Dat je het in het licht zet van wat Christus voor ons heeft gedaan. Ik had zo'n mega schuld open bij God. En ik kon niet betalen, echt niet. Al zou ik mijn leven ervoor geven. Dat was niet het offer wat God vroeg. En Jezus zei, Vader, neem mij. Hoe kan ik dan als ik buiten kom? Ik refereer aan de gelijkenis van Jezus. Hè. Als ik buiten kom en ik heb de schuld vergeven gekregen die hemelhoog was. Iemand die een paar tientjes bij mij open heeft staan aan zijn... Aan zijn kleed grijpen en bij zijn nek grijpen en zeggen, hey, ik heb nog wat te goed en jij hebt nog wat te goed. Als je zoveel hebt vergeven gekregen. En die ander doet een beroep op diezelfde vergeving, op diezelfde Christus. En die ander huilt tranen die jij voor God huilt en voor andere mensen, omdat je ook hebt gezondigd. Wat een voorrecht dat de gemeente van Christus daarvan leeft. En dat dat zichtbaar wordt. Het is meer dan een vereniging. Het is meer dan een beetje lotgenotencontact of therapie daar in de kerk. Dit is een geestelijke werkelijkheid. En die gaat gemeente ook regelrecht tegen mij en mijn vlees en mijn karakter in op bepaalde punten. En daarom corrigeert de Heer Jezus tenslotte in het derde punt van de preek. In de laatste 2 versen die we met elkaar hebben gelezen. Vers 5 en 6. Als de discipelen, nee... De apostelen, nadrukkelijk even zo'n doorkijkje. Dit wat ze hier leren is van belang voor de wereldwijde kerk van Christus die gebouwd gaat worden. Niet zomaar de discipelen, de navolgers van toen, maar de grondleggers voor later. De apostelen zeiden tegen de Heer, al even is het woord kurios niet meer gevallen, lees maar terug. Jezus wordt hij genoemd. Maar hier wordt hij de Heer genoemd, de Heer van zijn gemeente. Als zij zeggen, vermeerder ons het geloof, wat zegt de Heer Jezus dan, jongens en meisjes? O klein gelovige. Trage van hart. Nee. Wat zegt de Heer Jezus dan? Ga maar eens even zitten. Want inderdaad, jullie zijn nullen en nieten. Jullie kunnen niks en jullie hebben niks. Ik zal je leren wat je dan wel moet doen. Ja, dat laatste zegt hij wel, maar dat heeft... Dat krijgt zo'n andere wending. En dat is zo'n correctie. Waar gaat het nou om? Niet om een groot of een klein geloof. Niet om wat ik kan en wat ik heb. maar wie God is, wie de Heere Jezus is. En de ene keer heb je voor je gevoel een heel groot geloof waarvan God zegt, maar er is wel heel veel van jezelf bij hoor. En de andere keer dan heb je voor je gevoel een heel klein geloof en dan zegt Jezus, wat een groot geloof. Lees het maar na. Als al die schema's ondersteboven gaan. En dat al onze beeldvorming van elkaar, dat is een echt en dat is een geen. En die kan zo getuigen en die niet. En dat is een kleintje en dat is een grote. Dat je beseft, de grote zijn de kleine. En die het niet hebben, die zijn het, zei Kolbrugge. Maar goed. Jezus zegt, luister nou eens. Als je een geloof had, zo klein als een mosterdzaadje, dat is het grootste mosterdzaadje is 2 millimeter. Maar meestal zijn ze tussen de 1 en de 2 millimeter. Nee, ik kan wel zo doen, maar dan kan ik ze net zo goed op elkaar houden. Want dat verschil zie je niet. Zo klein. Als je zo'n klein geloof had. Zegt Jezus. Dus daar gaat het niet om. Groot of klein. Al had je het allerkleinste geloof. En je zou tegen die moerbijboom zeggen. Wat is dat, een moerbijboom? Dat is een boom die erom bekend staat dat die hele lange wortels heeft. En een boom met hele lange wortels, die gaat niet om. Al zet je er een vrachtwagen bij, zouden wij het tegenwoordig zeggen, met heel veel pk. En je trekt aan die stronk, misschien breekt de boom bij de steel af, maar dat laatste stukje blijft zitten. Dat is het beeld. En wat zegt de Heer Jezus dan? Als je ook maar een heel klein geloof had zoals een mosterdzaadje. En je zou tegen zo'n boom, die eigenlijk niet uit de grond te krijgen is, zeggen, word ontworteld. Dat is al een wonder. Maar ook nog eens, word in de zee geplant. Dan gaan die wortels in de zeebodem zo ook ineens weer, die hele lange wortels er zo in. Dan zou die boom gehoorzamen. Nou, misschien dat er wel een jongen in de kerk is die zegt, ja, kan toch gaan proberen straks. Een grote eik. Nou, dan ga ik zeggen, wordt ontworteld. Nou, er is toch niemand die die boom dan ziet gaan vliegen hier zo naar het water en dan zo die. Maar wij horen geen sprookjes in de kerk, hè? Dit staat er niet voor niets. Ja, er zijn mensen die zeggen, ach ja, dat is natuurlijk de moraal van het verhaal. Dat is natuurlijk allemaal niet echt bedoeld. En de Heer Jezus die gebruikt zo'n mooi beeld en zo. Maar wacht even. Natuurlijk maakt de Heer Jezus van ons niet, met eerbied gesproken jongens en meisjes, een Harry Potter of zo. De Bijbel gaat niet over sprookjes. Dit hele vreemde beeld, waarvan je eigenlijk wel weet, dat kan niet, gebruikt Jezus voor vergeving. Dat brengt hij ter sprake als het over die struikelpartijen gaat waarvan je denkt, oh help, ben ik het dan misschien die dat gedaan heb? Of dat je denkt, oh help, moet ik nou echt vergeven? Ik kan het zo moeilijk. Of dat iemand denkt, ik heb zo zwaar gezondigd tegen mijn vrouw. Tegen mijn moeder. Ik durf het niet te vragen, vergeving, want het is toch niet meer mogelijk. Dat Jezus zegt, denk nou eens na. Al had je een geloof zo klein, dat je je vingers beter maar tegen elkaar kunt houden. Zo klein. En je kijkt tegen die hele hoge berg op. Zou ik wel vergeving ontvangen van die broeder? Of je denkt, zou die ooit om berouw komen vragen? Zou ik ooit durven geloven dat hij of zij het meent? Dan zegt Jezus, ja, zo onmogelijk als het beeld is dat ik schets. Zo mogelijk zijn de dingen bij mij. Wat? Als je de mouwen opstroopt, als je een cursus volgt? Nee, als je mijn discipel bent. Dicht bij mij blijft. Is dat nou niet geloof? Zo treffend, hè? Dat weet jij denk ik ook wel. Ik had het over Matteüs 18, hè? Dat Jezus zei, indien je niet wordt als een kind. Jezus heeft letterlijk gezegd tegen een jongetje toen, kom eens, ga hier eens staan. Dat zou ik bij jou niet doen, hoor. Maar stel dat ik dat nou zou doen. En iedereen kijkt naar zo'n kind. Dat heeft Jezus gezegd, zo moet je zijn. En wat bedoelt hij dan? Wist Jezus niet dat er ook kinderen zijn die wel eens een keer hun dag niet kunnen hebben? Dat een kind niet altijd onschuldig is natuurlijk wel, maar het beeld is. Een kind dat het alleen niet kan. kind dat vertrouwt. Een kind dat nog een bepaalde onbevangenheid heeft. Naar de Heere toe en zegt, Heere, leert u mij wat ik niet kan. Doe mij uw weg gaan. Geef mij geloof, niet een groot geloof. Je hoeft ook niet om een klein geloof te vragen. Maar dat ik de kern van de zaak in de praktijk mag brengen. Om zo zelf een herder te zijn die zo'n verloren schaap thuis brengt. Om zo een vrouw te zijn die de vreugde ervaart, ook als haar man een keer of 1, 2, 300, niet als Christus was voor haar. De vreugde te ervaren om te kunnen vergeven als je ziet het berouwt hem. Om ook als je 's avonds wakker ligt en denkt, hoe had ik toch die opmerking kunnen maken waarmee ik die andere heb gekwetst. Waar ik vergeten ben dat er iets in de Bijbel staat over dat de sterke medelijden moeten hebben met de zwakken in de gemeente. Dat ik dat heb weggemoffeld en wat een zegen, Heer, ik heb een klein zaadje. En ik kijk er tegenop als een eikenboom. Maar in uw kracht en uw genade is er geen ding onmogelijk. Dat is niet alleen maar een utopie. Dat is niet alleen maar een droomwerkelijkheid. Ik heb het zien gebeuren. Meerdere keren. En ik heb het gelukkig niet alleen zien gebeuren, jongens en meisjes, bij een ander. Maar ook bij mezelf. Is dat niet de krachtigste preek, de krachtigste evangelisatie? Dat wij in de praktijk brengen waar we het zelf van moeten hebben. Dat wat op Golgotha is gebeurd niet alleen maar geschiedenis is, maar wat Paulus zegt. Ik leef niet meer. Maar Jezus, dat zien de mensen in mij. Ze zien hem in hoe ik vergeef. Ook als ik zelf besef, ik ben zeker geen Messias. Ook als ik mijn kinderen onder ogen moet komen, of mijn gemeente, of degene die ik bezocht heb als ouderling, en zegt, ik heb het verkeerd gedaan, kun je het vergeven. Dat is geen afgang. Maar dan is Jezus heel groot. En mag je beide aan zijn voeten ervaren. Aan uw voeten, Heere, dat is de hoogste plaats. Wegstruikelblok. Geen molensteen. Vergeving, ja, alleen bij hem geweest, altijd. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar hoe voor ons gezongen wordt. Vanuit Psalm 25. Dat gaat over de bijzondere band die er is tussen de Heere God en David. Maar die er ook is tussen alle mensen die de God van Israël kennen en de Heer Jezus als hun zaligmaker beleiden. Psalm 25 vers 4 allereerst. De goedheid van de Heer kent geen palen. Dat wil zeggen geen begrenzingen. God is recht, rechtvaardig. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wie hem nederig valt te voet zal van hem zijn wegen leren. En ook het zevende vers. Psalm 25, 4 en 7.